Sebastian Vettel heeft geen stoeltje bij Ferrari volgend jaar. Dat nieuws kwam eruit. En vervolgens begon de hele tombola van de Formule 1 voor komend seizoen. Terwijl het huidige seizoen nog steeds moet gaan beginnen. Kortom, hoogste tijd voor een update in Pitstop. Om verder te gaan praten in deze AD Formule 1 podcast over de Formule 1 wereld. En dat doen we met Arjan Schouten. Arjan, was je heel verbaasd over het feit dat Vettel niet verlengd werd, zijn contract?
Nou, heel verbaasd is misschien een beetje groot, maar ik was vooral verbaasd om het tijdstip. Je zegt het net zelf al, het seizoen moet nog beginnen. En we hebben straks een heleboel poppetjes die kleding aan hebben die ze na dit jaar uit gaan trekken. Dat weten ze al. Dus dat is een heel gek vooruitzicht natuurlijk.
Ja, want normaal gesproken wordt natuurlijk in deze periode onderhandeld over een nieuw contract. Omdat je dan al volop in het seizoen bent en dan kunnen ze zeggen, nou, je hebt het goed gedaan of niet. Je krijgt een contractverlenging of niet. Maar nu wordt Vettel al aan de kant gezet op voorhand.
Ja, dus op basis van wat hij heeft laten zien vorig jaar en op basis van contractonderhandelingen waar ze blijkbaar niet uit zijn gekomen. Het kan niet zijn op basis van de prestaties van dit jaar, want die zijn er niet. We hebben niet eens getraind in Australië, dus in die zin varen alle teams een beetje op blind. En dat maakt dit wel echt een beetje een bizar jaar natuurlijk. Maar het is duidelijk dat Ferrari op de toekomst inzet. Er zal Vettel best wat voor zijn gehouden. Maar ik denk niet dat hij nog een keer een contract van een jaar of drie kon tekenen zoals hij vaker heeft gedaan.
Dus, nee.
Ja, dan is het klaar. Hè?
En zou het ook kunnen zijn dat Vettel veel te duur is gezien de huidige situatie in de wereld met Formule 1 en dat ze die 20 miljoen die hij kreeg willen besparen?
Nou, in al die verhalen van we vallen om, daar geloof ik niet zo in hoor. Want genoeg vet op de botten, zeker bij Ferrari. Maar ze hebben daar natuurlijk gewoon iemand anders gekozen die daar de nieuwe man voor de toekomst wordt. En die heet niet Sebastian Vettel, maar Charles Leclerc.
Ja, en Charles Leclerc, daar zoeken ze dus een tweede man bij die een beetje gedienstig is. En die, zoals bij Red Bull, Max Verstappen heeft dan Albon onder zitten. Die niet te pushy zijn om eerste te willen worden. Dat is wat ze hopen.
Ja, en die man heeft ook al een naam, hè?
Ja.
Carlos Sainz. En maar ik weet niet of dat hij zich heel makkelijk in die rol laat schikken die jij net schept.
Dat wou ik dus ook zeggen. Want het is heel leuk dat je nu dat op sommige sites ziet dan voorbij komen. Nou ja, ze zoeken iemand die... je hebt de nummer 1 rijder en nummer 2 rijder. En Sainz zal weten dat hij nummer 2 rijder is. Maar Sainz is natuurlijk geen Bottas.
Sainz die weet helemaal niet dat hij nummer 2 rijder is. Sainz is 25. Sainz heeft één groot voorbeeld. Die heet Fernando Alonso. Sainz die gaat daar echt niet heen om een soort waterdrager te spelen. Daar geloof ik helemaal niks van. Die rol beviel hem bij Toro Rosso met Max Verstappen in dat ene jaar ook niet zo goed. Die heeft gewoon een omweg genomen naar een nieuw topteam. Hij heeft lang gedacht dat hij bij Red Bull de topper werd. Dat werd Max. En nu denk ik toch dat hij iets meer ambities koestert als de meeste mensen denken daar bij Ferrari.
Ja, dan heeft Sainz het denk ik wel heel slim gespeeld. Want hij wilde dolgraag voor Ferrari ook racen. Dus dat is op zich, heeft iets goed gedaan, zeg maar. Even die bescheiden rol aangenomen misschien wel.
Ik zit net een stuk te tikken over die jongen. Over de hele tombola die zo lekker driftig draait. Zoals jij net heerlijk formuleerde. Maar ik heb hem de Madrileense teamhopper genoemd. Want het begint wel een beetje een terugkerend of een repeterend verhaal te zijn in zijn carrière. Hè. Begonnen bij Toro Rosso. Niet naar Red Bull. Dus maar naar Renault. Daar ook niet. Dus naar McLaren. Nou, hij begon best aardig. Had een leuk seizoen. En nu gaat hij gelijk weer weg naar Ferrari. 5 jaar. Hij tekent nu zijn 4e contract. Ja, er zit niet heel veel continuïteit achter die strategie van zijn carrière, zeg maar.
Nou ja, ofwel. Hij gaat steeds naar het team dat hem de meeste kans op succes biedt. Want McLaren heeft hem opgepikt toen hij bij Renault eigenlijk klaar was. Heeft succes gehad bij McLaren. En nu zeggen ze, ja, bij Ferrari, nu moeten we jou binnenhalen.
Ja, maar ja, je kan ook zeggen, hij zat bij McLaren toch op een vrij interessante stack. Ik bedoel, dat is een heel grote formatie. Weer een opkomst. Hij heeft zijn eerste podiumplaats gescoord vorig jaar, hè? Weten we het nog, aan het einde van het jaar. Er komen straks Mercedes-motoren. Nou, volgens mij zit je daar best wel goed. En waar gaat hij nu heen? Ik bedoel, hij gaat nu naar een team wat historisch heel erg groot is natuurlijk, maar... Ja, het afbreukrisico is daar ook enorm, hebben we de afgelopen 12, 13 jaar gezien.
Maar Ferrari rood blijft mensen trekken omdat het de charme van de historie is en het gevoel van Ferrari, dat is het.
Ja.
McLaren is niet sexy. McLaren is niet sexy.
Nou ja, ik heb er net toevallig met Kees van der Gent over gebeld. De bandenexpert die in de jaren van Schumacher met Bridgestone nauw betrokken was bij Ferrari. Hij zegt ook, het blijft toch gewoon de ultieme droom van veel coureurs om daar ooit een keer te mogen racen. Hij vergeleek het met een Rotterdammer die altijd een keer voor Feyenoord wil hebben gevoetbald. Ja, dat is het echt, hè. Het is mythisch, het is historie. absoluut niet gebaseerd op actuele prestaties van dat team. Want ze staan al heel lang droog natuurlijk. Maar ja, het is iconisch.
Ja. Het is het begin van het seizoen moet nog beginnen. Dit gaat natuurlijk, je zei het net al, hele interessante situaties opleveren. Want de tombola is nog niet klaar. Want bij Renault hebben ze zometeen een stoeltje vrij. Want Ricciardo, die gaat weer naar McLaren toe volgend jaar.
Ja. Ja. Ja, en ja, wie gaat daar dan op zitten? Er wordt alweer driftig gesuggereerd dat meneer Alonso terugkomt naar, voor de tweede keer bij Renault. Of voor de derde keer bij Renault. Hij is al een keer teruggekomen daar. Ja, ja. Moet je dat hopen? Moet je dat willen? Ik weet het niet. Ik zie het ook niet 1, 2, 3 gebeuren, want volgens mij is die stervens duur. En ik denk dat ze na Ricciardo, waar ze toch natuurlijk ook veel te veel geld voor betaald hebben, er wel even welletjes vinden met al die miljoenen daar. Maar ja, als die zegt ik wil wel, zeg dan maar eens nee, hè.
Ja, Ricciardo trouwens, die en Renault was geen gelukkig huwelijk, hè, tot op heden.
Nee, en het huwelijk duurt ook nog een jaar. En dat is dus het interessante van dit. Ik bedoel, de scheidingspapieren zijn hier en daar getekend, maar ze moeten allemaal nog maanden voor. Maar ja, Ricciardo, Renault, nee, daar is helemaal niks uitgekomen. Ja, een zak geld. Hij zal er zelf een stuk wijzer van zijn geworden. Maar ja, ik denk dat die McLaren best een promotie mag worden genoemd voor die jongen.
Ja, en je zag ook in die Drive to Survive-serie op Netflix dat hij in het begin heel veel moeite had met die Renault, met de afstelling van die Renault ten opzichte van de Red Bull. Na een jaar mag je toch zeggen dat hij daar wel aan gewend zou zijn. Maar op de een of andere manier zit er te weinig vermogen in die Renault. Is er iets waardoor het toch niet wordt wat je verwacht bij Ricciardo en Renault?
Ja, het is gewoon geen top. Volgens mij moeten we dat gewoon schetsen. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk als motorleverancier van Red Bull ook heel vaak dicht tegenaan gezeten, lekker gepresteerd. Maar je ziet toch dat Red Bull met Honda gewoon echt een succesvollere weg in is geslagen. En ja, dat geldt voor het fabrieksteam natuurlijk ook. Het doet het net niet. Elke keer gaat het net fout. En Renault is natuurlijk heel groot geweest in de jaren met Alonso. Maar dat hebben ze daarna nooit meer weten te evenaren of te overtreffen.
Hey, en eigenlijk hadden we dit allemaal kunnen weten, hè? Bedacht ik me vandaag. Want Max Verstappen deed pas een Q&A voor Puma. En toen werd daar gevraagd, denk je dat Ricciardo naar Ferrari gaat zitten? Dat denk ik niet. Maar Max wist natuurlijk al lang dat Ricciardo naar McLaren ging.
Ja. Als hij de rest dan ook even kan vertellen, dan kunnen wij het allemaal in één keer optikken. Want ons werk was zo makkelijk.
Ja, precies. Dan gaan zich dus dit seizoen, we hebben het net al een paar keer geroepen, het begin van het seizoen moet nog komen. Maar stel nou zometeen dat Leclerc op kop rijdt of achter Vettel aan moet. Dan moet Vettel zijn plek op gaan geven. Maar we hebben vorig jaar al gezien, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Vettel wil nog één jaar vlammen in die Ferrari, toch of niet?
Ja, dat denk ik wel. Maar dat wordt natuurlijk belachelijk interessante situaties.
Dit wordt jaar van de boordradio wordt dit, hoor.
Ja, je mag echt hopen dat er na al die corona alleen nog heel veel gereisd gaat worden. En oké, misschien mag er geen publiek bij zijn, maar breng het dan maar heel erg goed in beeld, zodat we er in de huiskamers allemaal enorm van kunnen genieten. Inderdaad, wat je zegt, boordradio's, geen restricties, alles open, alle kanalen open, we willen alles horen. Want ja, stel nou eens dat die McLaren van Sainz opeens enorm gaat draaien en dat die Ferrari helemaal niet vooruit gaat. Ja, dan gaat hij straks naar dat heerlijke, iconische rode team van. Dat is gewoon een degradatie. Zou toch schitterend zijn.
Ja, en dan krijgen ze toch Mercedes-motoren bij McLaren volgend jaar, moet je nagaan.
Ja, maar is het de farewell tour van Vettel? Hè? Dat weten we ook niet. Het zijn allemaal vragen die door die vroege tombola opgeroepen zijn. En dat maakt het wel heel erg interessant dit jaar.
Nou, ik zag bij Ziggo afgelopen vrijdag die historische race terugkomen, waarbij Hamilton heel erg lang aan het wachten was op Vettel en op Verstappen om ervoor te zorgen dat Rosberg geen wereldkampioen zou worden. Maar dat soort situaties kunnen we dit jaar ook weer krijgen, toch? Want ja, als Vettel nou niet wil dat Leclerc wereldkampioen wordt, omdat hij dan, daar kan hij wat mee spelen. Dat kan wat worden.
Ja, je kan er vooraf zoveel op loslaten. En dat is ook wel het mooie van sport en van deze situatie. Want dat heb je niet heel veel in Formule 1. Kijk, van voetbal kennen we dat wel. Hè. Neem die vermaarde kampioenswedstrijd van AZ. Hè, in jouw niet onbekende Kralingen. Volgens mij Kees Luijks, huurling van AZ, die een Excelsior shirt aan had. Best wel bepalend was in die wedstrijd, als ik me niet vergis. Ja, dat soort situaties kan je straks gaan krijgen als er iemand voor het kampioenschap rijdt en een toekomstig teamgenoot kan hem daarin nog pijn doen of hem helpen. Ja, dat is best wel interessant.
Maar wat zou de psychologie erachter zijn dat Ferrari nu bekend maakt niet met Vettel verder te gaan en Sainz binnen te halen voor komend seizoen en Ricciardo al bekend maakt ik ga naar McLaren volgend jaar? Wat is de gedachte erachter? Want dit is toch gedoemd om ellende te veroorzaken bijna komend. Of gaan ze zo uit van dat die gasten zo professioneel zijn dat ze hun best gaan doen?
Nou, ik heb er ook over nagedacht. En ik denk dat je dat maar op één manier uit kan leggen. Waarom was die contractverlenging van Max Verstappen zo vroeg? En waarom kwam Leclerc zo vroeg? We weten allemaal, die transfermarkt die gaat open aan het einde van 2020. Ja, daar kan je op gaan zitten wachten. Maar je kan ook in plaats van reageren gewoon ageren en de eerste zijn. En het lijkt een beetje dat die topteams, Mercedes dan nog niet. Hè? Daar moeten echt nog wel wat knopen doorgehakt worden. Misschien wordt dat wel gewoon een dubbele verlenging en is het allemaal niet zo spannend als we denken. Maar je merkt toch dat Ferrari en Red Bull een beetje voorgesorteerd hebben. En hebben gedacht van, ja, wij willen allemaal niet in die gekkigheid betrokken raken. Laten we nu maar gewoon de knopen vast doorhakken, dan hebben we duidelijkheid. Dat is voor mij de enige uitleg.
Eén ding is duidelijk, Hamilton gaat niet naar Ferrari. Dus de enige plek waar hij nog terecht kan is Mercedes. Hij kan nog naar Racing Point of hij kan naar Renault.
Ja, hij kan ook naar huis, hè? Laten we dat niet vergeten.
Ja, dat kan ook, ja.
Ja, maar, ik zie hier en daar het woordgrapje sabbatical Vettel al gemaakt worden. Ik weet niet. Hij heeft natuurlijk dat persbericht uit laten gaan bij Ferrari. Waarin hij toch een beetje flirt met een soort van racepensioen. Of in ieder geval een pauze. Er stond toch letterlijk in, ik wil eens nagaan in deze moeilijke tijden wat nou echt mijn prioriteiten in het leven zijn. Ja, we weten allemaal, hij is natuurlijk worst van al die van al het stardom. Dat interesseert hem geen moer. Hij heeft twee dochters en een hele jonge zoon samen met zijn jeugdvriendin. En hij woont daar mooi in Zwitserland op een boerderijtje. Hij maait liever het gras dan dat hij naar een modeshow gaat, zoals Lewis Hamilton. Ja, misschien is het wel tijd, vinden we nu, voor zijn gezin, in plaats van voor racen. Zou zomaar kunnen.
Hij
maar
zal binnen.
Mag hopen van niet.
Maar hoeft niks meer te 34 doen.
Worden.
Ja, maar hoeft niks meer te doen, hè. Dus hij is, wat dat betreft, hij is wel binnen, dat is klaar.
Ah, natuurlijk is hij binnen. Die jongen die heeft 10 jaar bij topteams gereden. Die kan met zijn duim over elkaar gaan afzitten wachten totdat hij echt de pensioenrechten de leeftijd benadert.
Maar Vettel gaat toch nooit instappen bij een Racing Point of bij een Renault? Dat gaat hij toch niet doen?
Je mag toch hopen dat hij wel zoiets gaat doen. Kijk, Racing Point, dat klinkt nu als Racing Point. Maar dat is binnen afzienbare tijd natuurlijk gewoon Aston Martin. Hè? En Toto Wolff heeft daar ook een aandeel in. Misschien zit daar wel een link. Misschien is Mercedes wel zo gek dat ze denken van, jongens, we hebben alles al bereikt. Laten we Bottas straks overboord doen. We zetten Vettel gewoon naast Hamilton. Droomscenario gaat waarschijnlijk nooit gebeuren. Maar het is leuk om er even over te filosoferen. Misschien is Vettel wel zo'n grote liefhebber dat hij denkt, Williams, bel mij maar. Ik stap gewoon bij zijn iconisch team in en ik help jullie weer omhoog. Ja, je kan van alles loslaten, maar Ferrari gaat het niet meer worden. En Red Bull heeft al gezegd dat ze hem niet kunnen betalen en dat ze geen plek voor hem hebben. Dus die twee zijn dicht. En bij Mercedes zijn volgens nog geen stoeltjes. Dus ja,
moeilijk. Maar jij zegt nu één ding, Arjan, nu sla je door. Hij gaat echt niet in een Williams rijden. Dat gaat hij gewoon niet doen. Als hij gewoon lekker, als hij liever het gras maait op zijn zitten, zijn boerderijtje, gaat hij niet werken in die Williams. Dat kost veel te veel kracht en tijd.
Nee, ik ben het met je eens. Maar ik heb vandaag ook een column geschreven in de krant dat ik toch hoop dat Sebastian Vettel op zijn 32e niet denkt dat hij al rijp voor het pensioen is. Ik bedoel, hij heeft een vervelend huwelijk achter de rug bij Ferrari. Maar dat ligt echt niet alleen aan hemzelf. Natuurlijk, hij heeft cruciale fouten gemaakt daar. Daar hebben we uitvoerig over gesproken in deze podcast. Maar het is natuurlijk ook gewoon een chaotisch, complex team. Waar het ongelooflijk moeilijk is om succes te hebben. Dat hebben we wel gezien. Hè? Want Schumacher, dat was geweldig die jaren. Maar daarna is alleen Kimi Räikkönen één keer wereldkampioen geworden. En voor Schumacher stonden ze ook 21 jaar droog. Dan moeten we terug naar het eind jaren 70. Dus het is geen succesmachine, Ferrari. En dan verkijkt iedereen zich op. Want als ze bellen, dan ga je daar blind heen. Maar ja, hij moet zich niet... vind ik, hij moet niet denken van, het is daar niet gelukt, het gaat me nooit meer lukken. Die jongen die is echt nog wel snel, die moet ergens een kans krijgen, er moet ergens een deur open gaan. Ja, en als dat geen prominente deur is, ja, dan ga je toch naar dat soort kleinere deuren kijken. En dan is het aan Vettel of dat hij dat wil.
Ja. Lewis Hamilton heeft ook zijn contract nog niet verlengd voor volgend jaar, hè?
Mm-hmm.
Dan komen we die maar in de Renault zetten, toch? In plaats van Alonso.
Ja. Gezien de actualiteiten van de laatste dagen is het volgens mij wachten op een persbericht dat hij verlengt bij Mercedes.
Ja.
Of het moet wel heel gek lopen. Maar kijk, die flirt van Ferrari, daar hebben we allemaal lang over gesproken. Maar hij heeft eigenlijk eerder al aangegeven, ik denk 2 weken geleden in een interview, wat eerder opgenomen was. Dat was in Australië, rond Australië opgenomen. Nu pas uitgezonden. Heeft hij eigenlijk al aangegeven, jongens, ja, dat was allemaal helemaal niet serieus. Ik zie alleen maar toekomst bij Mercedes. Ook als ik straks geen coureur meer ben. Een rol voor het leven, daar ziet hij wel wat in. Ja, dus ja, dan is het toch wachten op de contractverlenging. Ja. Wel interessant trouwens wat ze met Bottas doen.
Ja, Die kunnen ze dan naar Racing Point sturen, toch?
Ja, ja. Naar Renault.
Maar we krijgen dan weinig nieuwe namen volgend jaar in de Formule 1.
Ja, als onze bespiegelingen allemaal kloppen, Jen, maar dat zal wel weer.
Tuurlijk kloppen die, tuurlijk. We zijn het AD, man.
Ja, goed. Ja, dat is waar. Maar ik heb de afgelopen dagen ook weer ergens de naam Hulkenberg steeds terug zien komen. Ik zou niet weten waarom hij nog een kans moet krijgen, want volgens mij is er niemand in de Formule 1 die zo vaak gereden heeft zonder ook maar een podiumplaats te scoren. Maar goed, Hulkenberg moet ook weer in beeld, lees ik hier en daar. Ik heb zelfs gezien dat mensen hem naar Ferrari toeschreven. Leek me een beetje overdreven. Dat is dus ook niet zo geworden. Maar ja, misschien komt hij wel weer terug. We hebben ook nog een debutant. Latifi, die zou nu moeten debuteren in de Formule 1. Ja, die wacht ook nog steeds op zijn eerste race. Maar dit jaar waren er ook al weinig nieuwe namen. En het is ook niet dat er heel veel mensen zich aandienen. We weten allemaal, Mick Schumacher zal op een gegeven moment wel in de Formule 1 belanden. Maar ja, die heeft nu ook niet de mogelijkheden om te laten zien wat hij eigenlijk kan in de Formule 2. Dus ja, het is even een beetje tasten in het duister, hè?
Ja. Overigens, de start van het seizoen houden we nog steeds op juli, hè, Oostenrijk. Daar zit nog geen kink in de kabel.
Nou, het meest actuele wat ik gezien heb is dat er een veiligheidsplan ligt. En dat moet dit weekend bekeken / goedgekeurd worden door de Oostenrijkse overheid. We weten allemaal dat ze daar misschien net iets minder streng zijn dan in Engeland. En ik zie het daar gek genoeg ook wel gebeuren. Het is daar niet zo dicht bevolkt. Hè? Dat circuit is mooi, een beetje feeriek tussen de Alpen. Het publiek is daar goed weg te houden. Campings dicht daar, er zal geen volk zijn. Dus daar zal het best doorgaan, 1-2 keer. Maar dan moet je naar Engeland en dat wordt echt lastig. Want Boris Johnson die heeft vorige week gezegd, iedereen die per vliegtuig in Engeland arriveert mag eerst 14 dagen in quarantaine gaan zitten. Ja, daar heeft Formule 1, een circus met heel veel haast straks, natuurlijk helemaal geen tijd voor. Nou is het wel dat er een conceptkalender van de Formule 2 en de Formule 3 is uitgelekt, waarin Silverstone opeens een weekje later gepland staat. Dus misschien is er al een soort van extra pauze of een extra weekend rust tussen Oostenrijk en Engeland ingepland, zodat daar op wordt geanticipeerd op die quarantaine. En er is ook nog overleg in Engeland dat ze in plaats van 14 dagen maar 7 dagen of 5 dagen in quarantaine moeten. En er is ook nog sprake van een uitzonderingspositie voor topsporters. Dus een heleboel haken en ogen. Nog geen groen licht. Maar er gaat wel iets komen natuurlijk de komende weken.
En jij gaat ook niet 3 weken in quarantaine, toch? Om die race mee te kunnen maken in Oostenrijk. Jij volgt toch gewoon vanuit huis, toch?
Nou, ik heb volgens nog niet eens een bericht ontvangen dat wij daar welkom zijn. Kijk, we hebben een accreditatie voor het hele seizoen. Maar ik acht niet dat het AD voor aan de rij staat. Ik denk dat de Formula One media zelf een heleboel gaat doen. En dat er misschien één of een paar grote tv-stations welkom zijn. En dan denken ze, jongens, zo hebben we er wel genoeg. Zo komt het in alle huiskamers ter wereld. En wat het AD ervan vindt, dat tikken ze maar lekker op hun zolderkamertje.
Overigens wil ik nog één ding met je bespreken. Ik heb vorige week de berichten gelezen van McLaren. Zak Brown, die zei, ja, we hebben niet te veel geld. En we hebben steun aangevraagd bij de overheid. Krijgen we ook niet. En we hebben toch best veel geld aangevraagd. Al 125 miljoen of zo, wat er was gevraagd. Hoe rijmt dat dan dat je vervolgens Daniel Ricciardo vastlegt voor komend seizoen? Die komt ook toch niet voor 2 roze koeken en een gevulde koek, toch?
Nee. Nee, die komt niet voor 2 roze koeken, nee. 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 Ook niet voor. Nee, ja, dat is niet te rijmen. Maar dat is toch in de hele sport zo? Ik zie ook voetbalclubs subsidie aanvragen die nog niet zo lang geleden voor 80 miljoen een mislukte linksback haalden. Dus ja, dat is heel erg moeilijk. En ik vind het ook moeilijk om het is, hoe moet je dat zeggen? Moreel is niet helemaal juist, denk ik. Tegelijkertijd, misschien zijn het wel verschillende potjes, hè. Je moet je ook niet vergeten dat soort fabrieken, dat echt voor honderden mensen gewoon hun dagelijkse werk is. Ja, en de man die wordt geacht om met een soldeerbout in de versnellingsbak van die en die een beetje te sleutelen, die verdient natuurlijk niet zoveel als Ricciardo. En
het viel mij vooral op. Ik dacht, ja, weet je, het is. Ik las ook dat verhaal gisteren nog, dat Sainz nog een aanbieding had gekregen van McLaren, die dan 2-3 keer, die hoger was dan de aanbieding van Ferrari, want daar had hij dan in eerste instantie 6-7 miljoen geboden gekregen, en dan hadden ze het boven geboden. Ik dacht, maar je vraagt aan de ene kant voor meer dan 100 miljoen aan subsidie aan, plus nog een extra lening die ze hadden aangevraagd voor McLaren, omdat dat Formule 1 seizoen anders zo in gevaar komt. En ondertussen ga je dan wel een coureur van je een exorbitant hoog bedrag betalen voor komend seizoen. Ja, dat matcht al niet. En dan haal je nu iemand van Renault die daar echt voor een flinke paycheck heeft aan het racen is. Die ga je dan nu terughalen. Nou, McLaren die komt ook niet voor een habbekrats. Dus het rijmt gewoon ergens niet, weet je wel?
Nee, ja. Het is niet te rijmen, maar het is ook wel ingegeven. Kijk, al die teams die denken niet in termen zoals het nieuwe normaal, zoals wij in Nederland een beetje worden geacht te doen. Hè, dat wordt er een beetje ingeslagen bij ons en ik merk dat wel meer over de wereld. Nieuw-Zeeland had het er ook wel over, het nieuwe normaal. Maar het nieuwe normaal in de Formule 1 is nog niet echt doorgedrongen. Ik denk dat als ze straks weer gaan racen, dat iedereen gewoon denkt dat het gewoon weer doorgaat zoals het altijd draait. En dan komen alle prijzengelden en zo weer binnen, die altijd binnen zijn gekomen. Maar volgens mij hebben we met z'n allen gesproken dat we een budgetplafond hebben straks. En dat gaat ook nog eens zakken. Nou weet ik wel, daar horen die teamsalarissen niet bij. Maar zo'n periode als nu, dat is natuurlijk perfect geschikt om met z'n allen tot het inzicht te komen. Jongens, de afgelopen 10, 20, 25 jaar hebben we natuurlijk belachelijk gedaan. Het mag echt wel een tandje minder. En daar wordt de sport echt niet slechter van. Misschien wel beter. Maar dat besef moet wel breed gedragen worden. En ja, als je dan zo'n Zac Brown aan de ene kant hoort, we hebben steun nodig. En aan de andere kant miljoenen, tientallen miljoenen uitgeeft aan een nieuwe coureur. Ja, dan vraag je wel af of dat inzicht al geland is. En volgens mij is het ene antwoord dan nou nee.
Maar het mooiste is wel, het Formule 1-seizoen moet nog gaan beginnen. En we hebben dit allemaal op voorhand. Dat maakt het toch wel echt leuk. Ik heb wel zin in jullie hoor, op die races. Ik ben wel echt benieuwd. Er gaat gewoon wat gebeuren dit jaar. Dat kan niet anders.
Nog geen kilometer gereden en ik heb de blaren al op mijn vingers staan van al die stukken die we moeten tikken. Season zeggen ze, terwijl het seizoen nog moet beginnen. Ja, schitterend.
En Max in alle rust gewoon lekker aan het fitnessen, zag ik op Instagram. Een beetje aan het sporten, fit houden, onderhouden.
Max, die hebben we ook nog. Daar praten we nooit meer over de laatste tijd, weet je.
Nee. Maar er is ook niet zoveel te melden nu, toch? Hij heeft bijgetekend. Moet allemaal goed komen, toch?
Ja, dat is het ideale van zijn situatie. En ik hoorde zijn vader Jos, die riep laatst in een interview Telegraaf, dat het eigenlijk perfecte timing was. Daar heeft hij eigenlijk, ja, daar kan je van alles van vinden, maar daar heeft hij gewoon gelijk in. Ik bedoel, toen hij zijn contract tekende, zag de sport er gewoon nog anders uit. De hele sportwereld, de hele wereld zag er anders uit. Hij heeft gewoon op tijd verlengd. En daar kan je heel veel van vinden, maar dat hebben ze toch wel slim gedaan.
Heel slim gedaan. Goed, nog een paar weken. Het aftellen is begonnen. Bij jou op de kalender ook al? Heb je al hoeveel weken, hoeveel dagen, hoeveel uur? Heb je het al weggestreept?
Nee, ik leef per dag. Want Mark Rutte zegt ook dat hij niet verder dan 2 weken vooruit kan kijken. En ja, ik ook niet.
Sinds wanneer leef jij bij de woorden van Mark Rutte?
Dat doen we toch allemaal de laatste week, of niet?
Maar dit is ook al voor het eerst dat ik jou dit hoor zeggen.
Ja, ik ben politiek heel betrokken, ja. Vooral nu. Dus ik leef vooral bij die momenten dat mijn kinderen naar school gaan. Nu zijn vanochtend even 3 uur naar school geweest. Dus ja, dan kon ik weer 22 Formule 1 transfers doorvoeren in het AD-systeem. Dus ja, mooie dagen zijn dit.
Maar het is wel fijn dat ze ook op het moment dat de kinderen weer naar school gaan, dat ze dan met de transfers komen voor je. Dat is voor jou ook makkelijker. Want als je dit had moeten tikken met al die kinderen om je heen, dan had het niks geworden natuurlijk.
Ja, ik had dat verzoek ook ingediend bij de Formule 1 organisatie. En ik vind dat echt wel chapeau dat ze zich daar ook zo netjes aan houden.
Heel goed. Dit was een nieuwe editie van Pitstop. Hij zit er weer op. We zijn er binnenkort weer, want dan weten we precies wanneer er gereced gaat worden en wat er allemaal gaat gebeuren nog. Dus hou vooral deze Pitstop podcast in de gaten. Abonneer je er ook op, dan krijg je automatisch een update. Arjan Schouten, dank. Mijn naam was Etienne Verhoef. En graag tot de volgende Pitstop.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.